Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer het Relaas van Alvaro. Dus een verhaal dat je niet zomaar eventjes kan vastplakken aan een bepaald moment of een specifieke dag. Het is meer een existentieel verhaal over een zoektocht naar mentale rust. Een moedig verhaal, belangrijk dat dit verteld wordt. Al op voorhand bedankt daarvoor, Alvaro.
Mijn verhaal gaat over hoe ik in de winter van 2012 of 2013, ik weet het niet meer zo heel goed, ik een film zag die mijn leven voorgoed veranderde. Deze film was niet zoals de meeste films die ik tot op dat moment had gezien. De film was onscherp, grauw en er naar kijken voelde eigenlijk heel vreemd. Het was geen leuke film, nee. Eigenlijk was het meer een soort van horrorfilm. Ja, dat beschrijft het eigenlijk misschien een pakje beter. Maar ik had het op dat moment niet helemaal door. Ik bedoel, de meeste scènes spelen zich vooral af op de campus van de VUB. De Vrije Universiteit Brussel, voor zij die het niet weten. En de esplanade kwam daar heel veel in beeld. Zo de groene heuveltjes die de kantoren verbinden met de campuskoten, die op dat moment versierd waren met van die mooie, grote vochtplekken. Die kwamen ook veel in beeld. En natuurlijk het mooie, unieke interieur van die koten, dat werd heel mooi nagebouwd. Het was echt een heel realistische film. Nu, toeval of niet, ik zat op dat moment ook op kot daar op de campus van de VUB. Zo tussen 2019 en 2014 ging ik zo'n 90% van de tijd daar rond. Ik studeerde daar. Ja, wel, soms. Vooral in mijn laatste jaren, want ik had een richting gekozen waar dat ik niet gewoon bij moest blokken, maar waar dat ik vooral zo zelf moest nadenken. Want ik vind het echt super moeilijk om gewoon op mijn gat te zitten en dingen van buiten te blokken. Dat is echt mijn ding niet. Ik moet kunnen verbanden leggen, creatief zijn en vooral orde brengen aan mijn wereld of aan de wereld rondom mij. Dus ik koos voor de richting filosofie en moraalwetenschappen. Nu, toen had ik dat niet door, of ik wilde dat niet toegeven waarschijnlijk, maar ik was niet zo'n goede student. Want zoals ik al zei, ik ben heel slecht in gewoon stilzitten en lezen. Dus ik heb al sinds het middelbaar het label ADHD gekregen, maar dat vind ik persoonlijk wel overdreven. Maar daar zit wel iets van in. Het is inderdaad dat ik mij moeilijk kan concentreren en wanneer ik praat nogal de neiging heb van hak op tak te gaan. Ik moet me heel goed voorbereiden om een beetje coherent te praten, vind ik. En enkel wanneer dat mij iets heel erg hard boeit, kan ik mij heel hard concentreren. Maar dan ook wel heel hard. Mijn lichaam is wel nooit hyperactief geweest, maar wel mijn gedachten. Ik ben nogal ik doe nogal veel aan introspectie. Ik denk veel na. Nu, ik denk veel na. Eigenlijk is pieker misschien een beter woord. Want denken laat uitschijnen dat dat nadenken een praktisch en intellectueel nut heeft. Maar nee, ik denk gewoon na omdat ik een controlefreak ben, denk ik. Nu, als wat die film... ja, er was nog niet veel gebeurd in die film, maar ja, plots begon ik iets raar te voelen bij het kijken naar die film. Dingen begonnen mij op te vallen. Dingen werden nogal toevallig samenlopend met mijn leven. En dan op een bepaald moment had ik door van, tja, ik ben niet gewoon een toeschouwer van die film, maar ik ben eigenlijk een participant. Ik speel mee in die film. En straffer nog, ik ben eigenlijk de hoofdrolspeler van die film. En ja, ik kon het niet geloven, er was duidelijk iets mis. Was ik aan het dromen? Ja, nee, ik was wakker. Ik duurde ook heel lang en mijn dromen zijn meestal niet zo realistisch. Of ik droom zelfs heel weinig. Zo gaan slapen, dat is gewoon zwart gat en dan wakker worden. Dus ja, nee, ik was niet aan het slapen, ik was wakker. En dan kwamen de ambetante vragen. Is de wereld rondom mij dan echt? Of beeld ik mij die in? Zijn de passanten die ik tegenkom op de campus van VUB wel echt? Ik had zoveel vragen, ik snapte het allemaal niet. Ik had het gevoel dat mijn hoofd ging ontploffen. En ik geef het niet graag toe, ik was bang. Ik was heel bang. Want dat gevoel... Ik had dat nog nooit meegemaakt. Het was super verwarrend en heel beangstigend, heel onaangenaam. Ik hield me in en ik speelde het rolletje gewoon mee, want ik wou eigenlijk niet beginnen panikeren. Nu ja, dit was niet normaal en... wat ik op dat moment meemaakte, dat heet in klinische termen derealisatie. Het is een term dat ik op dat moment nog niet had gehoord. Eigenlijk kan ik er pas sinds een jaar of twee een naam op plakken. En derealisatie is een monster. Een intern monster. Gelijk een parasiet dat zich in uw brein, uw geest, uw bewustzijn, noem het gelijk het wilt, nestelt en probeert grip te krijgen op jouw realiteit. Oké, dus het monster was gerealiseerd. En ik had door dat ik niet aan het dromen was, maar dat mij werkelijk aan het overkomen was. Het is eigenlijk heel moeilijk om... in woorden te brengen wat de realisatie met u doet, zonder dat het banaal klinkt. Want waarschijnlijk denkt je nu van... als je het besefte, dan moet dat toch ineens verdwijnen. Dan beseft je het. Dus voilà, opgelost. Maar zo gemakkelijk was het niet. De realisatie is een beetje gelijk een soort van nachtroofdier of zo, dat je niet loslaat en dat je constant, zonder dat je het weet, begluurt. Want dan denk je op een bepaald moment van, phew, ik ben er eindelijk vanaf. Ik heb eigenlijk terug zo wat feeling met de realiteit. En dan, voordat je het weet, word je onverwachts aangevallen. En dus ik had momenten waar dat ik duidelijk door had van, oké, dat ik tegen mezelf kon spreken van, rustig, mijn kop is gewoon een beetje vreemd in toen, alles is echt, de mensen rondom je zijn echt... Alles komt in orde. Maar dan werd dat bijna onmiddellijk gecounterd door twijfel, angst en paranoia. Nu, kortom, dat was een situatie waar ik letterlijk en figuurlijk ook gek van aan het worden was. En ik kon niet zo verder leven, maar ja, helaas, zoals misschien veel onder ons het zouden hebben aangepakt, heb ik beetje voor mezelf beslist van daar niemand lastig mee te vallen of toch zo weinig mogelijk mensen. Want ik wil dit eerst zelf proberen op te lossen. En als dat niet zou lukken, dan zou ik hulp zoeken. En uiteindelijk vond ik hulp. Ik zocht eigenlijk soelaas bij twee van mijn beste vrienden op dat moment. Pieker en Pils, noem ik het. Want door te piekeren en mijn kop te breken over vragen waar dat je eigenlijk niet louter en rationeel of op ratio gebaseerd antwoord kunt geven. Bijvoorbeeld door een antwoord te proberen vinden op hoe weet ik dat andere mensen echt zijn. Of de klassieker, hoe weet ik dat de wereld rondom mij echt is. Want ja, een beetje beroepsmisvorming was, maar het was veel meer dan dat. Wilde ik controle krijgen op dat monster. En wanneer dat dan niet lukte, dan haalde ik het grof geschut boven. Alcohol. Alcohol verloste mij tijdelijk van mijn angst en gaf mij de moed om alsnog door het leven te gaan en mijn plichten als student na te komen. Dus dat waren mijn twee wapens voor een tijdje. Piekeren en zuipen. Maar na een strijd van toch ja, meer dan een maand, denk ik. Ik kan me niet zo heel goed meer herinneren. Na een maand zo paranoïde te zijn geweest als een speedverslaafde die langs flikken passeert. Ja, dat was geen lachertje, ik was moe. Begon ik zo wel een beetje stilaan mijn probleem te delen met mensen. Mijn ouders, misschien enkele vrienden, ik weet het niet meer zo goed. En mijn hart luchtte, dat deed wel deugd, maar het was duidelijk, ja, dit monster moest en zou ik alleen neerhalen. Maar ik werd moedeloos, slechte gedachten begonnen in mij op te komen en ik was zo bang geworden dat ik gekkend worden was, ja. Nu ja, ik ben er nog. Zoveel is duidelijk, want jullie horen mij nu. En dat komt omdat ik dat monster heb verslaan. Hoera. Nu, uiteindelijk heb ik hulp gekregen van iemand. En dan denken jullie waarschijnlijk een psycholoog, een therapeut, een psychiater, of een guru, of een waarzegger, of een paar van die onnozele stenen die je kunt kopen. Maar nee, ik vond eigenlijk mijn redding in de tuin achter het huis waar ik ben opgegroeid. Het was lente en de zon scheen en ik was in mijn tuin. Nu, het huis is intussen verkocht, maar ik blijf het zo aan mijn tuin noemen. En er stond zo'n houten speelkasteel. En onze katten lagen daar vaak op, zo wat te chillen. En de tuin was zo'n beetje verwilderd. Er stond een grote boom in. Zo'n mooie, aangename schaduw wierp op de tuin. Waar dat je in de zomer wat kon schuilen van de hitte van de zon. En mijn kat lag daar. Oscar. Dat was de allereerste kat waar ik voor mocht zorgen. Want ja, voor een kat zorg je. Zij zijn er niet voor uw gezelschap, maar precies andersom. En Oscar die lag daar dus op het kasteeltje te genieten van de warme zonnestralen. En Oscar riep mij. Natuurlijk niet letterlijk, zo gek was ik nu ook weer niet. Maar ik voelde echt een enorme drang om tot bij hem te komen en hem te strelen. Ja, ik ging dus naar hem toe in de heat of mijn kop te breken op dezelfde issues en mij eigenlijk heel slecht te voelen, heel angstig. En ik zei tegen hem van ja, in mijn hoofd van ik voel mij niet goed en ik ben stilaan toch wanhopig aan het worden. En hij antwoordde mij met een klassieke spin. En natuurlijk ja. Het was maar een kat. Dus wat ging hij doen? Hij ging natuurlijk niet mij handig advies kunnen geven. Dus een beetje teleurgesteld ging ik verderop in het gras liggen. Verder mijmerend over mijn situatie. Tot ik tot ik plots het gespin dichterbij hoorde komen. En dat was Oscar. En hij was eigenlijk meestal niet zo. Maar hij was heel lief tegen mij aan het flossen. En dat gevoel, zijn aanraking, dat contact met hem, dat was zo bijzonder, zo leuk. Dat gevoel duwde echt alle angst die ik had uit mijn lichaam. En voor het eerst in heel lang besefte ik, dit is echt. Dit is geen illusie. En dus Oscar, die kat die mij hier nu aan het verwennen is, met zijn toch wel zeldzame affectie, die kan niet verzonnen zijn. En daarmee was de klik gemaakt. Ik had munitie om het monster te overwinnen. En die had ik dan uiteindelijk ook wel overwonnen daarmee. Leren loslaten en vertrouwen. Dat is eigenlijk wat Oscar mij geleerd heeft. En dat deed hij zonder woorden. En dat was waarschijnlijk juist de enige manier die mij op dat moment had kunnen bereiken. Want woorden zijn menselijk. En ja, eigenlijk had ik toch wel vertrouwensproblemen. Ik had wel moeite met mensen te vertrouwen en de wereld rondom mij dan ook. En dat is nu gelukkig al een pakje beter geworden. Het monster liep uiteindelijk weg, maar heeft kort na mijn kantelpunt daar in mijn tuin in Hasselt wel af en toe een poging gewaagd om mij terug in te palmen. Maar ik stond gewoon veel sterker en was in staat om veel beter terug te vechten. En dus, wanneer ik terug oog in oog met het monster stond, dan was ik niet meer bang. Ik had door dat ik moest vertrouwen in mezelf en forceerde mij om gewoon los te laten. En van zodra dat ik besefte dat ik het lot zou aanvaarden en dat ik er verder geen zaken mee had, verloor het monster zijn interesse in mij. En het is dus al heel lang sinds dat ik hem nog heb gezien.
Dat was het relaas van Alvaro. Hij heeft het verteld in onze relaasmicrofoon in juni van 2020. En ik heb Alvaro het afgelopen jaar zelf leren kennen als een van mijn getalenteerde studenten Digital Storytelling in KASK in Gent. En daarna ook als stagiair storytelling bij Relaas. Maar zo zie je maar, ook al zie je iemand elk jaar, elke week, een paar keer, toch weet je niet wat er altijd binnenin omgaat. Merci voor jouw moedig relaas, Alvaro. Relaas bestaat dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Dankzij jullie kunnen wij vertelavonden organiseren in Gent, Antwerpen en binnenkort ook in Brugge. Je hoort het goed, lieve West-Vlamingen, wij komen eraan. Begin maar na te denken over welke verhalen jullie te vertellen hebben. Onze partners in Gent en Antwerpen zijn Urgent FM, Chase, Pulp Deluxe, Den Hopzak en Huset. En Relaas wordt gemaakt door een uitgebreid team van zo'n 25 mensen die vrijwillig elke week een paar uurtjes vrijmaken voor dit project. Ik kan jullie daar niet genoeg voor bedanken. We hebben vertellers, we hebben medewerkers, maar dus ook luisteraars. En dat zijn jullie. Echt, dankjewel dat jullie week na week blijven luisteren vanuit Nederland en België, ook een paar vanuit Amerika. Dankjewel daarvoor.